Goed, het is fijn om hier bij elkaar te zijn en om met elkaar een kort gedeelte uit zijn woord te overdenken. Misschien wel een gedeelte waarvan we misschien wel denken dat ziet er wel wat moeilijk uit, die lange zinnen van Paulus. Maar er staat ongelooflijk veel in en we zullen met elkaar daar vanmorgen een kort moment naar kijken. En we willen eerst bidden om zijn leiding. Vader, wij danken u dat we zo hier met elkaar een moment uw woord kunnen overdenken. We danken u dat we door u geroepen zijn. We danken u dat u ons oren geeft om te horen. Ogen geeft om te lezen wat u zegt. En een hart om te beseffen wat dat inhoudt, wat het betekent. Vader, schenk ons dat. Schenk ons die geest van wijsheid en openbaring om u recht te leren kennen. Zoals u bent. Vader, en schenk het ons dat we iets misschien mogen gaan verstaan van de breedte en de lengte en de hoogte en de diepte. En te kennen de liefde van Christus, die alle kennis te boven gaat. Vader, schenkt u dat in dat woord van u. En we danken u dat we die woorden met elkaar kunnen opzamelen, met elkaar kunnen lezen. Geeft u wijsheid in ons spreken, in het luisteren. En mag het zijn tot opbouw, mag het zijn bovenal tot lof en tot eer en verheerlijking van uw naam. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Ja, God heeft het behaagd om zijn woord aan ons bekend te maken. En dit zijn bijzondere woorden uit deze brief die de apostel schreef. De adressering die er staat is aan de Efeziërs, maar dat is in de inleiding niet helemaal zeker. Waarschijnlijk heeft dat er niet gestaan. Waarschijnlijk is dit een algemene brief geweest, een rondschrijfbrief, rondzendbrief, die in diverse gemeentes werd voorgelezen. En dan werd zo'n brief in zijn geheel voorgelezen en daarna, en de mensen luisterden daarnaar. En Paulus die was natuurlijk een apostel en die had ook het van God gekregen om dat door te geven, dat niet alleen, maar ook om daar verder verdiepend over te spreken. En u weet dat hij dat bij gelegenheid deed en dat het soms zo lang duurde dat iemand in slaap viel en uit het raam viel en daarna overigens ook weer opgewekt werd, heel tekenend, hè, uit de dood. Dat zijn bijzondere dingen en dan kunt u wel zien dat de apostel Paulus zo vol was van de boodschap die hij bracht, zo vol was van de genade die hij mocht tentoonspreiden, dan was hij niet in een kwartiertje klaar. En soms denk ik wel eens, wij willen misschien in deze tijd waarin alles met beelden heel snel en flitsend en noem maar op, dan heb ik wel eens de indruk dat we misschien ook binnen 20 minuten willen horen hoe het zit. Maar dat werkt bij deze brief absoluut niet zo. Hier moet je echt de tijd voor nemen. En daarmee ga ik niet zeggen dat ik nu een paar uur ga spreken. Want dat zal ik u niet aandoen met deze warmte. Maar dat zou je best kunnen over dit gedeelte. Want hier staan geweldige dingen in. En God heeft dit aan de mensen bekend willen maken. En ik denk wel eens dat we misschien na zoveel jaar, en dat we dan denken van we weten het wel. En we weten wel hoe het zit. En we kennen die Efezebrief wel. Eigenlijk zouden we moeten doen als de Joden, hè? Wat doen die? Die lezen de Torah en die beginnen dan bij Genesis 1 vers 1 en die eindigen dan in Deuteronomium 34, meen ik, is het laatste hoofdstuk. En als ze het laatste vers van Deuteronomium hebben gelezen, gaan ze direct weer bij Genesis 1 vers 1 beginnen. En ik denk wel eens, dat zouden wij ook met de brieven van Paulus kunnen doen. Want dat is toch de boodschap die wij als gelovigen vandaag de dag nodig hebben. En de lijnen van de schrift komen toch allemaal bij Paulus uit. Zonder Paulus heb je niet de volle diepte van de schrift. Paulus heb je nodig om de schrift in de diepste zin te kunnen verstaan, wat God bedoelt te zeggen. En we weten uit de Torah dat God van meet af aan genadig en barmhartig en goedertieren was. Dat zei hij toen hij zijn 10 woorden gaf op de Sinaï. Daarbij zei God dat hij genadig en barmhartig is. We lezen daar misschien overheen. Maar dat is de begeleidende boodschap, hè? Die God die die Torah, die onderwijzing heeft gegeven. Die God geeft deze geweldige onderwijzing door de apostel Paulus. En deze verse, ja, het is maar een kort gedeelte uit de Efezebrief. En je zou hem eigenlijk in zijn geheel moeten lezen. Maar dan zegt u van ja, hoofdstuk 1 tot en met 3, daarvan hebben we toch geleerd dat het gaat om de leer. Dus je gaat vanochtend de hele tijd praten over de leer. En dat is alleen maar hier, maar dat moet toch hier komen in je hart. Zeker weten. Maar daarom moet je ook die hele brief lezen. Niet alleen hoofdstuk 1 tot en met 3, maar ook hoofdstuk 4 tot en met 6. Want dat zijn twee complementaire delen, die moet je bij elkaar zien. En die moet je eigenlijk in één geheel lezen. En als je hier leest over geweldige genade, dan zou je eigenlijk gelijk erachteraan moeten lezen, Efeze 4 vers 1. Te wandelen waardig de roeping waarmee je geroepen bent. Hier in dit hoofdstuk lezen we over onze roeping. En direct zegt Paulus erbij in hoofdstuk 4, waardig te wandelen. Niet als een opdracht, niet als een verplichting, niet als iets wat hij oplegt. Maar als je deze boodschap gaat verstaan en die genade komt in je hart en je gaat het beseffen wat het betekent, dan ga je automatisch zo wandelen. En dan ga je iets beseffen van wat genade betekent. En als je dat gaat beseffen in je hart, dan ga je dat ook aan anderen tonen. Dan ga je dat ook aan anderen in je leven, in je houding, kenbaar maken. Genade in ons leven zou ons automatisch leiden tot ootmoedigheid. Want deze hele boodschap hebben we te danken aan de apostel, maar dat is de apostel van Christus Jezus. De apostel van de Heer die nu verheerlijkt is, maar voordat hij verheerlijkt werd, is hij in ootmoedigheid die weg gegaan, die diepe weg van lijden. En dat was zijn gezindheid. En die gezindheid is er nog steeds. Ook al heeft hij nu de hoogste positie onder God in het heelal. Maar die gezindheid is er nog steeds. Nou, Saulus, u kent zijn geschiedenis waarschijnlijk wel. Hij was op weg naar Damascus. Hij was bezig zelfs die gemeente van God te vervolgen. Hij blies dreiging en moord. Hij was op weg naar Damascus. En weet u wat nou zo mooi is? Dat de Heer hem ontmoet op weg naar Damascus. En hij bekeerde zich niet. Paulus, Saulus moet ik zeggen. En het begint met de shin, hè, de tand. Hij was venijnig. Daar zie je die tanden in. Saulus, hè, Shaul. En zijn naam heeft ook te maken met verborgen. Hè. Hij is ook degene die in de tijd van de verborgenheid spreekt. Dat zit ook in de naam Shaul. En op weg naar Damascus werd zijn naam veranderd van in feite van Saulus in Paulus. Feitelijk gebeurde dat later in Handelingen 13. Maar weg naar Damascus was al de grote ommekeer bij deze apostel. Hij die dreiging en moord blies. Hij die de gemeente van God vervolgde. Die van zichzelf zei, ik ben de ergste van alle zondaren. Nou en als Christus Jezus mij gered heeft, zegt Paulus, dan is hij ook in staat om al die zondaren te redden. En dat zijn wij. Onder andere. En niet alleen wij, maar uiteindelijk zal het de hele mensheid omvatten. En hij was op weg naar Damascus. En dat is ook zo mooi dat die naam Damascus, hè, als je die vanuit het Hebreeuws ontleedt, weet u wat dat dan betekent? Dat is ongelooflijk mooi. Dat betekent, je kunt het afleiden tot vergoten bloed. Dam is bloed in het Hebreeuws. En Shak heeft te maken met vergieten of stromen. Dus Saulus was al op weg naar de stad die in de naam betekent en wijst op hem die, van wie het bloed vergoten werd op Golgotha. En dat had Saulus dus nodig in zijn leven. Hij was bezig zelf als ijveraar voor de wet, voor zijn vaderlijke overleveringen. Hij was fanatiek. Hij wilde het allemaal zelf doen. En hij moest leren dat hij aan de voeten moest komen, niet van Gamaliel, maar van Christus Jezus. Die zijn bloed had vergoten ook voor Saulus. En daarmee al zijn zonden en al zijn krenkingen heeft vergeven. En daar spreekt Paulus ook over in dit eerste hoofdstuk. En de eerste die genoemd wordt in verband met Damascus, misschien weet u wel wie dat is. Deze Damaskener, Eliezer. En weet u wat Eliezer betekent? Dat is de eerste die in verband gebracht wordt met Damascus. Dat betekent, God is mijn helper. God is mijn redder, mijn helper. Ook dat is heel mooi, hè? Dat het ook verbonden wordt met Damascus. Dat betekent dus dat Saulus moest tot erkenning komen dat niet hij zelf, maar dat God zijn redder is, dat God zijn helper is. Nou, dat zijn bijzondere dingen, hè, die dan, er staat niet iets voor niets in de schrift. Elk woord staat op zijn plaats. En nou, hij kreeg de grote ommekeer, hij werd Paulus. En Paulus, dat spreekt vanuit het Grieks over de pauze. Hè, het heeft te maken met het woord pauze. Het is een onderbreking in Gods handelen, Gods heilshandelen, met zijn volk. De verborgenheid. De tijd waarin we nu leven. Periode van het geheimenis, het geheime beheer. De tijd die in de oud-testamentische tijden niet bekend was gemaakt. Daar werd niet gesproken over de roeping van de gemeente. Het was verborgen. En Paulus is iemand die in zijn naam al duidelijk maakt dat het gaat om die pauze. En zo zijn alle brieven gekarakteriseerd. Hè? Paulus die staat als kenmerk bij al zijn brieven. Die gelden in deze tijd. Nou, Paulus was een apostel door de wil van God. En dat is ook bijzonder, want dat wordt van de andere apostelen niet gezegd. Hij is apostel door de wil van God. Dat is dus iets bijzonders. Hij was niet een van de 12. Maar hij stond apart. Hij hoort niet bij die 12 van de besnijdenis van Israël. Maar hij is apart. Hij is geroepen om het evangelie, het goede bericht, het goede nieuws te brengen aan Joden en aan heidenen. En Paulus die werd geroepen voor een periode in de verborgenheid. Hè? En bij Israël, ziet u, gaat het om het koninkrijk op aarde, hier op aarde. Daar spreekt Petrus ook van. Dat voor hen een geweldige schat is weggelegd in de hemelen, maar ze zullen dat hier op aarde gaan genieten. Dat geldt voor Israël. En Paulus, de pauze, die roept uit voor de hemelen. En dat is ook wat in deze verse naar voren komt. Hè? Paulus roept uit voor de hemelen, voor boven. Niet, wij blijven hier niet op aarde. Maar wij hebben een toekomst boven. En soms, dan denk je wel eens van, we zitten met z'n allen nog aardig vast aan deze aarde. En misschien zo denken we wel eens van, ach, we hebben het hier zo slecht nog niet. Waarom moeten we eigenlijk weg? Maar dat heeft te maken met die bediening. Die God al lang van tevoren voor ons had klaargelegd. En als deze tijd voorbij is, als wij weg zijn, dan zal Israël dat koninkrijk op aarde gaan vestigen. De Messias, door Israël heen. Nou, je hoort het woord van de waarheid, het evangelie van je redding. En je gelooft het ook. Het woord van de waarheid is dat God je redder is. Dat Jezus Christus degene is die gekomen is en dat werk heeft gedaan aan het kruis, is opgestaan, uit de dood, opgewekt op de derde dag. En dat evangelie, wat dat inhoudt, wat dat betekent, hij heeft namelijk de reiniging van de zonde tot stand gebracht. Hij heeft zichzelf gegeven tot een losprijs voor allen. Dat evangelie betekent je redding. Je bent gered. Het is niet zo van, ik moet eerst mezelf bekeren, of ik moet eerst dit doen of dat doen, of een of andere verplichting vervullen. Nee, helemaal niets van dat. Het staat helemaal los van onze eigen werken. Als we het evangelie horen, dan horen we van onze redding. Waar is dat beslist? Niet toen wij kozen of toen wij gingen geloven. Nee, dat is beslist op Golgotha. God heeft toen heeft hij ons gered. In zijn zoon. En als je dat hoort en je gelooft het, dat is fantastisch. Dat is fantastisch. En dat heeft helemaal niets met eigen werken te maken. Het is simpelweg geloven wat je hoort. Nou, dat is genade. Dat was niet bekendgemaakt op die manier. Hè? Zo'n genade was niet bekendgemaakt totdat Paulus dat ging bekendmaken. Nou, we zijn heiligen en gelovigen. Hè? Wij geloven dat, die boodschap. Die geweldige boodschap dat Jezus Christus aan het kruis stierf en opgewekt werd. Wij zijn heiligen en gelovigen in Christus Jezus. En misschien leest u daar wel eens overheen, hè? Dat in Christus Jezus. Wat betekent dat? Dat wij in Christus Jezus zijn. Dat betekent dat ons al genade was geschonken voor Ionische tijden. Staat erbij, hè? In Christus Jezus, zegt Paulus dan. Dat is onvoorstelbaar. Dus voordat het hele plan van God ging lopen, die Ionen, die tijdperken, waarvan er, voor zover we kunnen zien, er 5 zijn in de schrift. Maar voordat die tijdperken gingen lopen, was ons al die genade gegeven in Christus Jezus. Dat betekent dat wij eigenlijk als gelovigen nu, hè, en al die gelovigen die sinds Paulus geroepen zijn, dat wij al in Gods hart waren voordat die aionen gingen lopen. Dat betekent voordat er ook maar iets van zonde of kwaad tevoorschijn was gekomen. Voor die tijd al waren wij al in Gods hart besloten. Zag hij ons al in Christus Jezus. Dat is zoveel genade, dat kunnen wij eigenlijk niet bevatten. Wij hebben maar een heel klein hersenpannetje. Dat kunnen we niet bevatten. Zoveel genade. En Paulus zegt dan in het evangelie dat er ook geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Ik vind dat geweldige woorden. Want wij hebben, zoals we hier zitten, de meeste van ons hebben toch wel een calvinistische achtergrond. En dan voelen we ons snel schuldig. En we voelen ons snel te veroordelen. En we voelen ons een heleboel dingen. Maar waar gaat het om? Wat Paulus zegt in het evangelie, die geweldige Romeinenbrief, is dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is een fantastische boodschap. Dat is zoiets geweldigs. Als je dat iets van beseft. Ja, maar dan kan ik dus maar doorgaan in alles wat ik maar zelf wil. Nee, dat zegt Paulus toch niet? Als je die genade in je hart gaat beseffen, dan ga je van binnenuit niet meer anders willen dan wat God van je wil. Dus dan is het niet andersom. God vraagt een heleboel dingen, dan ga ik proberen ontzettend mijn best te doen in de hoop dat ik niet veroordeeld zal worden. Nee, je bent niet te veroordelen. En daarom heb je van binnen een vreugde in je hart, waardoor je hem wil dienen. Dat is precies andersom. En Paulus zegt ook dat we allemaal één zijn in Christus Jezus. Dus we zijn als gelovigen een eenheid. Hè? Dat hele lichaam van Christus. Al die mensen die ooit geroepen zijn en vandaag nog geroepen worden. En wij zoals we hier zitten. We zijn allemaal één in Christus Jezus. We zijn aan elkaar gegeven. En wat is dan, hè, om dat je bewust te zijn. En zo snel ben je geneigd te kijken naar de buitenkant. Naar de persoon van de mens. Naar het aangezicht van de mens. En gelukkig neemt God het aangezicht van de mens niet aan. Hè. Bij hem is geen aanneming van de persoon. Nou, het woord persoon heeft te maken met onze buitenkant. Maar onze binnenkant is dat wij zijn geest hebben ontvangen. En dat we dus één zijn in Christus Jezus. Dat we dus bij dat lichaam horen. En dat we allemaal één zijn. Nou, dat zijn zo maar een paar van die facetten van in Christus Jezus. Hè, dat als u de schrift leest, let daarop. Want dat zijn belangrijke facetten. En Gods genade, ja. Ik heb er maar een aantal steekwoorden bij gezet. Genade is vreugde. Genade, daar word je blij van. Bij genade krijg je iets wat je niet verdient. Het is een onverdiende gunst. Wat had Paulus nou verdiend? Of Saulus, moet ik zeggen. Op weg naar Damascus. Wat had hij nou verdiend? Nou, alle veroordeling van de wet. En alle veroordeling die je maar kon bedenken. Daar getuigde hij ook van in Romeinen 7. Ik ellendig mens, wie of wat zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Zo was hij bezig hoor, zo zag het er van binnen bij hem uit. Ik ellendig mens. Wat had Paulus nou verdiend? Alle veroordeling die je maar kon voorstellen. En wat krijgt hij? Een schitterend cadeau. Een mooie strik eromheen, genade. Ja, maar dat heb ik niet verdiend. Nee, dat heb je ook niet verdiend. Dat is het nou juist. En dat maak je dan toch blij? En dan gaat er toch iets in je hart. Jongen, genade, wat fantastisch. En we zijn er al zo aan gewend. Ja, vrede en genade, daar begint Paulus elke brief mee. Dat weten we wel, daar slaan we over. Dus beginnen in vers 3. Ja, maar heb je een heleboel overgeslagen. Want in vers 2 staat al genade. Hè? Genade, zei jullie, en vrede van God, onze Vader. Van wie komt dat af, die genade? Van God, onze Vader. Daar komt die genade vandaan. Gelukkig wel. Want ja, bij mensen onderling, daar wil er nog wel eens een beetje zonder genade zijn. Hè, soms. En dit is genade, dat is om niet. Om niet. Gerechtvaardigd om niet in zijn genade. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Hè? Als je het ontvangt. Terwijl je misschien zelf allerlei gedachten hebt van ja, nou ja. Als ik naar mezelf kijk en mijn leventje en mijn dagelijkse levenswandel. Ja. Stelt allemaal niet zo heel erg veel voor. Vaak missers. Vaak had ik het beter willen doen, maar toch heb ik toch mezelf gezocht in plaats van. Maar dit blijft staan. Genade zij jullie en vrede. Van God uitgezien is het altijd vrede. Dus dat betekent als ik naar God kijk, als ik naar boven kijk, als ik hem nader in gebed, dat die, nou ja, de deur staat open. Het is vrede. Het is vrede, vriend. Het is vrede. Dus geen enkel beletsel, die deur is niet dicht, die deur staat altijd wagenwijd open bij God. Dat is geweldig. Dat houdt genade en vrede in. Van God naar de mens toe. Het is fantastisch, hè, dat God van meet af aan wilde hij met ons in relatie staan. Van meet af aan was daar zijn plan op bedacht. Om die mens te gaan scheppen. Nadat hij een heleboel hemelingen al had geschapen. En er was wat misgegaan in het verleden. Maar hij ging de mens scheppen. En die mens, die zou hij stellen in zijn plan. Zodat zijn eigen zoon mens kon worden. Dat is de diepste overweging bij dat God de mens ging scheppen. Dat zijn zoon, Christus, dat die mens kon worden. En hij is nu nog steeds aan de rechterhand van Vader, de mens Christus Jezus. De God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Nou, vrede van God, genade van God. Eigenlijk zou ik kunnen zeggen, nou, we kunnen nu wel de dienst gaan afsluiten en dan nog een loflied zingen. Want ja, dit was eigenlijk al heel veel. Dit was eigenlijk al heel veel, hè. En dan zitten we alleen nog maar in vers 2 van de Efezebrief. Moet je nagaan. Nou, Paulus gaat stapelen, hè. In dit hoofdstuk stapelt hij allemaal cadeaus op, zou je kunnen zeggen. Het is één grote stapeling van geschenken. We hebben iedere geestelijke zegen. Waar? Hier op aarde, hè? Nee, staat er niet. Te midden van de hemelingen. Of in de hemelen, maar in de hemelen zijn een heleboel hemelingen. Openbaring 5 spreekt er al over meer dan 100 miljoen. He, dan gaat het om 10.000, 10.000-tallen en 1.000, 1.000-tallen. Openbaring 5 vers 11. Zoveel hemelingen. En dat zijn allemaal alleen nog maar de boodschappers. He. En wat, weet u wat boodschappers doen? Kijk, hier dit is een tekening van iemand die het zich heeft voorgesteld. Een boodschapper stellen zich altijd zo voor, dat is iemand met vleugels op de rug. Nou, vergeet dat maar, dat is allemaal leuk bedacht, maar zo is het niet. Die vleugels kun je wel wegdenken. Dat boodschappers, hemelse boodschappers, er soms uitzien als mensen, dat is een ander verhaal. En wat doen boodschappers? Die brengen een boodschap over. En wat doen die boodschappers? Die brengen boodschappen over van de aarde, van de mens, naar God. En naar hemelingen. Daar spreekt Paulus over. Dat hij tijdens zijn leven een schouwspel is geworden. Voor de wereld. Voor de mensen. En voor de engelen, zegt hij dan in 1 Korinthe 4. Hè, voor de boodschappers. En die boodschappers die zagen hoe dat ging onder die gelovigen. Die zagen Paulus bezig. En die brachten die boodschap over naar hun bazen. Hogere machten. Hogere krachten. En wij zijn gezegend met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen. Wij hebben iets te maken met die hemelingen. Met die hogere machten en krachten. Dat zijn boodschappers, hè, hemelingen. En Paulus spreekt over soevereiniteiten. U zou zich bijvoorbeeld kunnen voorstellen Queen Elizabeth, hè, van Engeland. Die is hoofd van het hele Britse Rijk. En dat Britse Rijk is best wel heel groot geweest, is iets minder geworden in de loop van de tijd. Maar er hoort bijvoorbeeld Australië hoort daar officieel nog bij, valt onder de Britse kroon. En zo heb je nog een aantal soort kroonkoloniën. Nou, die Britse vorstin zou je kunnen zeggen, dat is een soevereine vorst. Dat is iemand die staat aan de top van een bepaalde hiërarchie. En andere mensen die vallen daar dan weer onder. En die andere mensen die eronder vallen, zou je kunnen zeggen, dat zijn gevolmachtigden. Heb je in Australië misschien iemand die gevolmachtigd is om namens de Britse kroon, de Britse regering daar te vertegenwoordigen, te regeren. Zoals Pilatus dat was in de tijd van de Heer Jezus. En dan heb je kracht en heerschappij, hè? Want er wordt kracht uitgeoefend. Ook niet alleen hier op aarde bij die rijken, maar ook boven. Ja, ik zeg dan boven, maar ja, dat is een beetje moeilijk uit te leggen, maar in ieder geval, we kennen het heelal, waarvan we niet weten hoe groot het is, laat ik heel voorzichtig zijn, maar waarin wel miljarden hemelingen zijn. En dat is kennelijk dus ingedeeld in gebieden, en met die gebieden krijgen wij dan wat te maken, hè? Soevereiniteiten, gevolmachtigden, krachtenheerschappijen, net zoals je hier op aarde allerlei gebieden hebt, waar een bepaalde kracht en macht wordt uitgeoefend, zo heb je dat in de hemelse gewesten ook, te midden van de hemelingen. En daar hebben wij iets mee te maken. Paulus noemt deze in hetzelfde hoofdstuk aan het eind. En het fantastische is dat wij, dat is weer een stapeltje erbovenop, hè, weer een stapeltje cadeau erbovenop, wij zullen het beeld van de hemelse dragen. Zegt Paulus in 1 Korinthe 15, als je spreekt over de opstanding. Wij zullen het beeld van de hemelse dragen. Waarom is dat? Wij zullen veranderd worden als de bazuin gaat. En dat is opdat ons lichaam aangepast wordt aan onze nieuwe omgeving. Want wij blijven hier niet op aarde, we gaan naar boven, naar die hemelingen toe. Daar hebben we wat te doen namelijk, in de komende tijden. En daarom, zegt Paulus, wij zullen het beeld van de hemelse dragen. En wat wij gaan doen is onder andere die geweldige genade, waarvan wij nu iets mogen begrijpen. Want ik denk dat we daar nog maar heel beperkt iets in kunnen begrijpen op dit moment. Maar die geweldige genade, die gaan wij bekendmaken aan die hemelingen. En Paulus maakt in deze brief duidelijk dat de gemeente, het lichaam van Christus, zo'n hoge status heeft, dat zelfs die soevereiniteiten zullen buigen voor de leden van het lichaam van Christus. Moet je dat even beseffen, hè? Toen hier een boodschapper op aarde kwam, waren de wachters bij het graf ontzet, zo'n enorme macht. Maar het was alleen nog maar een boodschapper. Die staat zeg maar een beetje onderaan die hiërarchie. En dan een soevereiniteit, wat denkt u daarvan? Dat zou voor ons nu te overweldigend zijn als we met zo iemand nu te maken zouden krijgen. Wij kunnen dat ook niet waarnemen. Maar straks als we aangepast zijn in dat veranderde lichaam, dan zijn we aangepast aan die nieuwe omgeving boven. En dan zullen we wel op een of andere manier ook met hen kunnen communiceren, met hen kunnen spreken. Daar is natuurlijk geen internet en geen, weet ik wat allemaal, mobieltjes en noem maar op. Dat is daar natuurlijk allemaal niet. Maar we zullen wel kunnen communiceren met die hemelingen. En zo op een of andere manier die genade bekendmaken, waarvan de boodschappers nu al boodschappen overbrengen. Van de gelovigen naar die hemelingen toe. Nu al, hè? Dat is nu al. En dat zal straks alleen maar intensiever worden als wij daadwerkelijk met z'n allen lijfelijk daar zullen zijn. Dat zal een enorme gebeurtenis zijn. Onderschatten we vaak. Maar het is een enorme gebeurtenis. En God heeft ons in Christus al uitgekozen, zegt Paulus. Wanneer was dat? Voor de nederwerping van de wereld. Voor de nederwerping van de wereld. Dat was dus voordat de zonde en het kwaad zijn intrede deden. Voordat er sprake was van iets van zonde en kwaad, waren wij al in Christus uitgekozen. Dat betekent voor ons concreet vandaag dat het absoluut losstaat van alles wat wij doen. Het heeft er niets mee te maken in feite. Ja, het heeft er wel mee te maken in de zin dat wij tot ons bewust zijn geworden. Want hij zag ons in Christus, hij had ons in Christus al uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. Toen waren wij al uitgekozen. Dat is ook iets waar je lang over na kan denken. Dan gaat het je duizelen, want dat kun je eigenlijk niet bevatten. Maar God schenkt ons geloof. Schenkt ons geestelijke wijsheid en inzicht. Daar is ook het gebed van Paulus op gericht. En dat we er misschien iets van mogen gaan verstaan. Maar voor de nederwerping van de wereld waren wij al uitgekozen in Christus. Dat is onvoorstelbaar, hè? Paulus, als hij voor Israël, bij Israël spreekt over de uitverkiezing of uitkiezing in Romeinen 9, dan zegt hij dat van Jacob en Esau, dat de grotere de mindere zal dienen. Dat zegt hij al voordat ze geboren waren. En Paulus zegt er dan bij, voordat ze ook maar iets goeds of kwaads hadden kunnen doen. Dus het staat helemaal los van datgene wat wij doen aan goed of kwaad in ons leven. Dat verkeerde en dat kwade wat we doen is alleen maar dan in ons leven een donkere achtergrond waarbij dat machtige cadeau van genade des te helderder naar voren komt. Daar wordt juist die genade groter door. En omdat er zonde en kwaad in het heelal is gekomen, blijkt God niet alleen onze schepper te zijn, maar ook onze redder. En degene die ons met zich verzoent. Zonder vijandschap geen vrede. Want door vijandschap heen ga je ervaren wat vrede werkelijk betekent. Maar het was al zo lang geleden. En want die nederwerping, dat had te maken met de intrede van de zonde. Hè? Jesaja zegt, want zo zegt de Heer die de hemelen geschapen heeft. Hij is God die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest. En dan staat er, niet tot een baaierd. Dat woordje tot staat er eigenlijk niet. Niet een chaos heeft hij haar geschapen. Dus toen God die hemelen en die aarde schiep, was het een fantastische schepping. En er is later iets gebeurd, waardoor de sprake kwam van chaos en duisternis en noem maar op. Dus er is iets gebeurd en dat heeft te maken met de intrede van de zonde en van het kwaad. Maar oorspronkelijk staat hier, heeft hij niet tot een chaos haar geschapen, maar ter bewoning heeft hij haar geformeerd. Ik ben de Heer en er is geen ander. Dus dat wat, door die zonde en dat kwaad, tot chaos was geworden, duisternis, daar heeft God een herstelwerk aan gedaan. En toen dat herstelwerk klaar was, toen zette hij de mens op de aarde, want toen was het klaar, opnieuw klaar, ter bewoning. En dat is wat later dus, ik kan wel zeggen mis is gegaan. Ja, inderdaad, zonde is doel missen. Maar God zag ons altijd al van voor die nederwerping, en dat staat hier ook, hè, als heilig en smetteloos voor Gods aangezicht. Dus hij zag ons zonder zonde. Hij zag ons zonder smet. Zo heeft hij ons altijd gezien. En zo ziet hij ons altijd in Christus. Heilig en smetteloos voor zijn aangezicht. Dat is ook iets, weer een cadeau. Het blijft feest eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Weer zo'n cadeau. En in liefde, want dat is wat eigenlijk de oorsprong is van alles wat God doet. Alles wat God doet. Ook al is het in ons leven en is het in ons leven misschien best wel eens heel erg moeilijk. En is er sprake van verdriet, lijden, moeilijke dingen, pijn, dingen die we moeten verwerken. En uiteindelijk beseffen we dat hij alles doet. En dat komt voort uit liefde. In liefde heeft hij ons tevoren bestemd tot de plaats van een zoon. En dan staat er door Christus Jezus voor zichzelf. En dat is eigenlijk ook zo kostbaar, hè, wat hier staat. Voor zichzelf. Zoals hij door de profeet Jesaja wel eens zegt, dat hij de dingen doet aan zijn volk Israël. En dan zegt hij, om mijnentwil doe ik het. Om mijnentwil. Want het gaat in de hoogste plaats, ten eerste, altijd om de eer en de heerlijkheid van God zelf. Daarvoor doet hij de dingen. En die liefde en die genade, die zijn ook tot eer van hem, hè. Wij zijn tot heerlijkheid, tot lofprijs, tot heerlijkheid van zijn genade. In liefde heeft hij ons tevoren bestemd. En dat tevoren bestemd, dat is gewoon een feit. Dat is tevoren, dat wijst weer op voor de nederwerping van de wereld. Voordat de zonde zijn intrede deed. En dat is in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil. De Efezebrief is vol met harmonie. En daarom vind je het steeds terug in overeenstemming met. Als u de concordante versie leest, in overeenstemming met. Het is in harmonie. En dat spreekt ook van Gods genade, van zijn liefde. Met het welbehagen van zijn wil. Als hij in Israël zijn wil bekend maakte, dan maakt hij hier voor de gemeente het welbehagen van zijn wil bekend. En hij roept ons tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade. Dus de functie van de gemeente is, nu en straks te midden van de hemelingen, altijd, dat we zijn tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade. Het woord genade is hier al niet genoeg meer. Hè? Paulus moet stapelen, ook met, niet alleen met cadeaus, maar ook met woorden. Omdat hij het eigenlijk niet alleen met het woord genade kan pakken. De heerlijkheid van zijn genade. En hij spreekt over de rijkdom van zijn genade. En later zelfs nog over de overstijgende rijkdom van zijn genade. Dus de stapel wordt heel hoog. En hij begenadigt ons in de geliefde. Ziet u dat hier die woorden genade en liefde zo sterk naar voren komen? Nou, zo zijn wij in Gods ogen. Hij heeft ons lief, hij schenkt ons genade en daar is niets van onszelf bij. Alleen mogen we er eenvoudig op zeggen, Vader, dank u wel. Maar het overweldigt je, als je tot je door laat dringen, iets daarvan. Want we kunnen niet alles ervan beseffen, maar het overweldigt je. En in hem hebben wij de vrijkoping door zijn bloed. Het is te danken aan het kostbare bloed van Christus. Hè? Daardoor zijn we vrijgekocht. Een vrijkoping in de schrift is door bloed en door macht. En hier vestigt Paulus de aandacht erop dat we vrijgekocht zijn door zijn bloed. Wat betekent dat? Dat heeft ermee te maken dat er geen veroordeling is. Dat heeft ermee te maken dat wij niet onder zijn verontwaardiging kunnen zijn. Maar hij heeft ons daarvan vrijgekocht. Dat is fantastisch, hè? Dat hij dat voor ons gedaan heeft. En dat wij, dat dus volledig los staat van ons. En dat wij daar alleen maar, ja, het staat niet los van ons, omdat wij ontvangen het. Maar het staat los van ons in de zin van, het is absoluut, heeft het niets te maken met ons eigen werken. Helemaal niets. Het is allemaal zijn werk geweest. En de vergeving van de krenkingen. Dan denkt u, ja, maar dat heeft Israël toch ook? Nee, dat heeft Israël niet. Israël heeft de vergeving van zonde, maar dat was op voorwaarde en dat werd later weer teruggenomen. Maar bij de vergeving van de krenkingen, dan bevind je in de familie van God. Dan bevind je als het ware in het huisgezin, in de huiskamer, bij God de Vader. En er zijn er wel eens dingen waarmee je dat hart van God de Vader krenkt. En wat zegt Paulus dan? Wij hebben de vergeving van de krenkingen. Dat hebben wij. Dus moeten wij dan elke avond om vragen en ons realiseren wat wij die dag allemaal verkeerd hebben gedaan en voor al die punten vergeving gaan vragen apart? Nee, dat zegt Paulus hier niet. Hij zegt, wij hebben de vergeving van de krenkingen. Dat is ook zo'n geweldig cadeau. Hè? Ja, als ik hier zou stapelen, zou het hele podium vol staan, dan zou je mij al niet meer zien. Ongelooflijk. Maar, en dat is in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. Die hij laat overvloeien in ons. Kijk, dat glas is hier bijna vol. Er zitten ijsblokjes in. Heb ik eigenlijk nu best wel zin in. Zo, lekkere ijsblokjes, water. Heerlijk, koel. Want het is hier best wel warm geworden. Maar, dat die genade, een mooi beeld van genade is water in de natuur. Hè? Dat vind ik een prachtig beeld. Weet u wat water doet? Water stroomt altijd één kant op. Water stroomt altijd van boven. Het begint ergens bij een berg, een klein stroompje. En het wordt dan tot een grote rivier vaak. Maar het stroomt altijd naar beneden. En zo is het ook met genade. Dus hoe diep wij als zondaren ook gevallen waren. En waarvan u misschien zegt van nou ja, je moest eens weten wat ik allemaal heb. Nee, dat wil ik ook helemaal niet weten. Dat hoef ik ook helemaal niet te weten. God weet het. God weet het. Maar die genade, ja, is die dan groot? Ja, inderdaad. Want die stroomt naar de laagste plaats. En Paulus was de minste van alle zondaren, zegt hij toch zelf. Daar ergens onderaan, heel diep ver weg, zat Paulus. Saulus, moet ik zeggen. En die genade, die stroomde van die grote God, van hoog naar laag. Net als de Jordaan, hè, in Israël. Die stroomt ook van hoog naar laag. En de Jordaan is trouwens wel een mooi voorbeeld, want daar zit het woord jarat in. En dat heeft te maken met onder andere met onderwijzen. En die stroom van genade komt in Paulus' onderwijzing naar ons toe. Naar wij die misschien zo diep hebben gezeten. Maar die genade, die bereikt ons. En die liefde van God, die bereikt ons. En kijk, dat glas is hier nog niet vol. Maar Paulus zegt dat hij dat laat overvloeien in ons. En wat zou het geweldig zijn als het glas van ons leven overvloeit van zijn genade. En dan hebben we alle ingrediënten in het eerste hoofdstuk al. Want ik ben nog niet eens aan, waar ben ik nu? Vers 8 nog maar. Hè? Ik ben nu nog maar bij vers 8 van Efeze 1. En dan heb ik het idee dat ik het even voor u heb kunnen aanstippen vanmorgen. Wat daar staat. Maar dat is zo fantastisch. En wij leven zo snel. En we willen dit ook zo snel lezen dat we denken dat we weten wat staat. Maar dat weet je helemaal niet. Dat weet je helemaal niet. Daar moet je tijd in investeren. Absoluut. Het komt je niet aanwaaien. En als je iets gaat beseffen en gaandeweg je leven ga je dat steeds dieper beseffen. En hoe meer je dit leest, hoe meer je van onder de indruk komt hoe dit zit. Hoe dit in elkaar zit. Water. Genade. We hadden misschien dorst vanmorgen. En misschien is uw dorst een klein beetje gelest. Geestelijke dorst dan. Hè? En dan kun je straks thuis lekker water uit de kraan en met ijsblokjes, noem maar op. Heerlijk. Maar ik hoop dat dit evangelie, want ik besef dat mijn woorden maar heel gebrekkig zijn hierin. Maar ik hoop dat dit evangelie u innerlijk verfrist. En deze zomer ook innerlijk fris houdt. Dat frisse water van Gods genade. Laat dat door uw leven stromen. Dat is geweldig. En dat is ook wat een Maria besefte die aan de voeten van de Heer zat. Die besefte dat. En de Heer zei ook, zij heeft het goede deel uitgekozen. En bedoel ik niks ten nadele van Martha te zeggen. Echt niet. Maar de Heer zei dat zij het goede deel had uitgekozen. Waarom? Zij dronk van dat levende water. En dat levende water, dat wens ik u zo toe. Want dat is zo geweldig. Amen.